Goed, wij waren dus een poosje verdwaald, even. Dat was wel aardig, hè? Ja. We waren even verdwaald, want wij hebben geleerd dat Israël een verbond zou hebben met het een of andere Arabier. Die blijkt dan in ieder geval koning van Babel te worden ooit. Later pas, maar niettemin, het staat er duidelijk. Hij blijkt ook een Filistijn te zijn. Of dat er nou letterlijk staat, nee, dat geloof ik niet. Maar het valt wel te concluderen uit de dingen die daar allemaal over genoemd worden. Hij kan dus beschouwd worden als machthebber in het algemeen in het Midden-Oosten. Dat zou dus van een heleboel landen kunnen zijn. Dat zou ook inderdaad van Egypte kunnen zijn. Dat lijkt me heel goed mogelijk. Ik verwacht dat ze daar heel wat mee te maken hebben. En wat moest ik er nog meer over zeggen? In ieder geval is het zo dat de vierde figuur van Goliath bij de grote tegenstander van David, die koning zou worden, maar het nog niet was, hè? Ja, via dat beeld, of via die typen, zal ik maar zeggen, komen terecht bij deze figuur als inderdaad een Filistijn, van wie nogal het een en ander gezegd wordt. Ik kijk even in panisch om me heen van waar heb ik het schema liggen. Gaan we het schema eens even? Ja. Weet ik niet uit het hoofd. Uit 1 Samuel 17 is dat waar het voorkomt. En in 1 Samuel 17 vinden we dat de grote tegenstander van David en dus van Israël, en dus van de koning, Gods gezalfde, is deze Goliath. En ze staan tegenover elkaar. En dan staat er in vers 3 van 1 Samuel 17. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene, en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. Dus stonden tegenover elkaar met een dal ertussen. En de vallei was tussen hen. Goed. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. En zijn naam was Goliath van Gat. Hij kwam uit Gat, en Gat is een van de steden der Filistijnen. En zijn hoogte was 6 ellen en een span. En dan moet je meteen vergelijken dan met 60 L van het beeld van Nebukadnezar in Daniel 3. Ik meen dat het 60 L was tenminste. In ieder geval gaat het daar ook om een hoog opgericht ding. En Goliath hoort dus in het rijtje thuis van Daniel 2, het beeld in de droom. Daniel 3, het beeld wat er werkelijk stond. Openbaring 13, het beeld van het beest. En verder hoort daarnaast natuurlijk nog ook de toren van Babel. En de boom van Babel uit Daniel 4. Dan wel uit Matteüs 13, want die zou er eigenlijk ook nog in het rijtje thuis horen. Die is iets moeilijker, maar die hoort in het rijtje ook thuis. Al die hoge opgerichte tekenen zijn allemaal een beeld van de macht van Satan. De macht van Satan ook in de wereld. En nou hebben we het al over Babel. Maar het ging over een Filistijn. Nou, daar gaat het nou maar om. Dat ligt zo voor de hand. Die hoge jongen hier is hetzelfde als dat hoge beeld uit Daniel 2 en Daniel 3. En dus komt hij overeen met wat dan genoemd wordt de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. En deze kampvechter was een gruwelijke verwoester of zoiets. Dus hij is een beeld, een uitbeelding van die vorst die komen zou uit Daniel 9. Net zo goed als Antiochus Epiphanes dat was. Hij zegt, zeg maar, Epi, zegt hij. Nou, laat maar zeggen. Goliath heette, die zullen hem wel lat genoemd hebben vanwege zijn lengte. Maar goed. Zijn hoogte was 6 ellen, nog iets. 6 is trouwens ook, dat verwijst ook naar Openbaring 13, namelijk het getal zijns naams was 666. Kom je ook bij 6. Het is zelfs meer dan 6. Hij is dus meer dan een gewoon mens. Dan moet je niet zeggen dat ik dus nou gezegd heb dat een normaal mens 6 L lang is. Want dat is 1 meter of 3 en dat is wel erg lang. Dat bedoel ik dus niet. Maar wat de getallen betreft is duidelijk. 6 staat voor de mens, maar deze is zelfs een hand groter. 6 L een span. Hij is namelijk meer dan een mens, dat klopt ook, want hij is natuurlijk, mede door zijn lengte, is duidelijk dat hij is in één nakiet. Zodat ergens bij zijn voorvaderen, en waarschijnlijk rechtstreeks zijn voorvader, dat een van die zonen Gods geweest is, zoals die ook vermeld worden in Genesis 6. Hij is meer dan alleen maar een mens. Maar dat klopt, hij krijgt zijn macht van de draak. Maar dat was weer Openbaring 13. Zie je hoe gemakkelijk je van die Goliath overspringt naar die andere figuur. Nou, en wat ik nou nog verder wou zeggen is dat er in vers 5 staat. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig pantsier aan. Leuk, hè? Die had ik nog niet gezien. Dat is leuk dat ik het opzoek, dan zie ik er weer een. Hè? En een koperen helm, daar ga ik even over verder, want er staat vervolgens ook. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers. Dus een pantsier was schubachtig, maar ook van koper. En vers 6, en een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. Alleen zijn spies was niet van koper, geloof ik, maar van 600 sikkelen ijzer. Waar staat dat? Er staat vers 6. Er staat, en een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders, dat is vers 6. En dan vers 7, en de schacht zijnde spies was als een weversboom en het lemmer zijnde spies was van 600 sikkelen ijzers. Maar goed, het is dus allemaal koper en ook een beetje ijzer. Maar meest koper. Nou, dan gaan we weer. Wat is koper? Als we over die volkeren praten, wat is dan koper? Het Griekse Rijk. Het is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Koperen buik en dijen van het beeld uit Daniel 2. Zodat deze figuur, deze Filistijn, hier genoemd wordt in verband met het latere Griekse Rijk. Zodat als uiteindelijk die vorst komt, die vorst die komen zal, als die komt, blijkt hij Palestijn te zijn. Bovendien zit er iets van de kracht van de draak in, Satan, meer dan alleen maar een mens. Misschien is het wel een reus, misschien gebeurt het ook wel letterlijk weer zo, misschien is het echt een enakiet, in de Bijbelse zin van het woord. Maar overdrachtelijk is dat zeker zo. En bovendien wordt hij gezien als de erfgenaam, zal ik dan maar zeggen, van het koperen rijk, namelijk van Alexander de Grote. En dus is het inderdaad correct om te zeggen dat het rijk, het Griekse rijk, het zogenaamde Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote, hersteld wordt in de toekomst. En dat betekent in ieder geval dat Babel dan dus de hoofdstad daarvan zal zijn, want zo zou het zijn in de dagen van Alexander de Grote. Zodat je hier duidelijk vindt, een Filistijn gekleed in koper, als een beeld van een Palestijn, als koning van het Griekse Rijk. Zo zit het in elkaar. En dat het Griekse Rijk is, is duidelijk genoeg. Want in Openbaring 13 staat over dat beest, hij was een pardel gelijk, met een leeuwenmuil en met berenpoten, maar het beest zelf was een pardel. Als je het gaat tekenen, klopt het niet meer, maar je moet het ook niet tekenen, je moet het lezen. Want een beest met een leeuwenmuil en met berenpoten en bovendien met 7 koppen en 10 horens lijkt helemaal niet op een pardel, een luipaard. Maar het staat gewoon, het is een pardel. Nou, dan weten we dat, maar wat is de pardel, wat is de luipaard in Daniel 7? Het Griekse Rijk. Nou, dat bedoel ik nou maar. Dus als er dan een rijk is wat zich herstelt, is het bovenal het Griekse Rijk. Dat er ook sprake is van het Romeinse Rijk, met een bepaald soort herstel van het Romeinse Rijk, dat is wel waar, maar dat is absoluut niet belangrijk. Het is er wel, maar het is niet belangrijk. Het is er wel, want we krijgen de 10-statenbond van ijzer vermengd met modderig leem. Maar er zit toch geen vastigheid in, dus zo belangrijk is het niet. Want dat die 10-statenbond, die gezien wordt niet als een herstel van, maar als een voortzetting van het Romeinse Rijk. Het is niet een herstel, het is niet hetzelfde, het is ijzer met leem. Niet alleen maar ijzer. Dat is een voortzetting van het Romeinse Rijk. En dat is maar even, want die 10 staten worden meteen onderworpen, of na korte tijd onderworpen, door dit beest. En dit beest staat niet voor het Romeinse Rijk, maar voor het Griekse Rijk. Met Babel als hoofdstad. Vandaar dat deze man gekleed is in koper. En inderdaad, hij heeft ook een ijzeren spies, dat is waar. Maar dat is niet van de grootste betekenis. De grootste betekenis is die van het koper. Uiteraard. Nou, en dan de andere. Want uit dit vers, uit vers 4, of wat was het, ja. Uit vers 5 en 6 enzovoorts van 1 Samuel 17 haal je dus het feit dat deze Goliath een beeld is van die vorst die komen zal. Maar je haalt het natuurlijk nog makkelijker, want zo vond ik het in de tijd. Je haalt het nog makkelijker uit 1 Samuel 17, vers 34. En wat er verder volgt. Daar vond ik hem. Want daar staat, toen zeide David tot Saul, uw knecht weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want als je een leeuw en een beer gehad hebt, wat komt er daarna? Daniel 7, wat komt er daarna? Een luipaard. En wat komt er hier? Een Filistijn. Want er staat, er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg en ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond toen het tegen me opstond. Zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht, vers 36, heeft zowel de leeuw als de beer geslagen, alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn. In gewoon Nederlands, ik heb de leeuw gehad, ik heb de beer gehad, die Filistijn die pak ik ook. Maar het verhaal zou moeten zijn, ik heb de leeuw gehad, ik heb de beren gehad en nou neem ik die luipaard. Want dat is het rijtje. De leeuw, de beer, de luipaard. En hier staat de leeuw, de beer, de Filistijn. Nou, daar heb je ze. De Filistijn staat dus inderdaad voor het luipaard. Dat wil zeggen, de Filistijn is de koning van het Griekse Rijk in de toekomst. Zo zit het gewoon. Ik zou niet weten waarom dit er anders tussen staat. Wat er nou mee te maken heeft. Het is heel wat anders dan een wild dier te verslaan dan dat je tegen een wilde Filistijn op moet nemen. Maar profetisch gezien is dat zo voor de hand liggend als wat. En dan blijkt ook dat de methode waarop David dat doet overeenkomt met wat in Daniël staat. Want hij gaat naar de beek. Hij neemt 5 stenen, 4 slaat hij over, de 5e gebruikt hij dus. Dat is makkelijk zat, hè? De eerste 4 had hij niet nodig. De 5e steen neemt hij. En daarmee verslaat hij Goliath. En dat is precies hetzelfde als dat er een steen was zonder handen afgehouden. In Daniël 2. Die viel op het beeld. En dat, weet je, Daniël 2? Op de 10 stenen van het beeld. Dat bijna zo hoog was als de Martini-toren. Maar in ieder geval, het is precies hetzelfde. De steen dus zonder handen afgehouwen vermozzelde het beeld in Daniël 2. En dit was ook een steen zonder handen afgehouwen. De steen zelf was namelijk afkomstig, niet van de berg, maar uit de beek. En door het water, namelijk door het woord Gods, gevormd tot een mooie ronde steen. En bovendien werd hij niet door mensenhanden geworpen naar Goliath, maar hij werd gegooid vanuit een slinger. Zonder handen. Nou ja, hij had dus handen bij nodig om de slinger te draaien, dat weten we allemaal. Maar het gebeurde met een slinger. En die ronddraaiende slinger is uiteraard een beeld van de eeuwigheid zelf. Dat kan niet missen. Hij kon dus ook niet missen. En zo waren we rond, zo kreeg deze man uit gat, dus inderdaad een gat in zijn hoofd. Maar daar hadden we het zondag over. Met dank aan Omari. Oh, of was het Omari niet? Nee, het was Kees de koning. Uit Eerbeek, juist. Ja. Toen had hij dus een gat in zijn hoofd. Toen was de Filistijn niet in gat, maar was het gat in de Filistijn. Schitterend. Nou, daar laten we het nou maar weer bij. En David neemt de wapenrusting van de Filistijn mee, want hij komt in de plaats van de Filistijn. En zo is het met Christus, in de plaats van deze vorst die komen zal. Hè? En zelfs in de plaats van Satan. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. Oh nee, ik ben er niet genoeg. Ik zal u er nog één bij geven. Ik ben er toch bezig. Schiet me er nog één te binnen. Die is uit Zacharia. Uit Zacharia hoofdstuk 9. Want we weten allemaal dat in Zacharia gesproken wordt over de toekomstige verlasting van Israël en over de wederkomst van Christus en de vernietiging van de vijand enzovoorts. En in dat verband komen we terecht in Zacharia 9, waar die bekende profetie staat van: verheug u zeer, gij dochter Sions, in vers 9. Juich, gij dochter Jeruzalem, ziet uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, en op een veulen, jonge der ezelinnen. Dat was vers 9 en slaat op de eerste komst van Christus. In hoofdstuk 10 zit de Heer op een paard, en dat slaat uiteraard op zijn wederkomst, dat is in vers 3. Vers 3 van Zacharia 10, daar gaat het over het paard zijner majesteit, waarmee me vastgesteld is dat de ezel dus niet spreekt over majesteit, maar juist over vernedering. Leuk hè, die tegenstelling ertussen, of tegenstelling, contrast hè, tussen de eerste en de tweede komst. De eerste komst in Zacharia 9 vers 9, rijdend op een ezel, en de wederkomst in 10 vers 3. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heer der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal herstellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. En ik zou niet weten waarom die uitdrukking ertussen staat, het paard zijner majesteit. Ware het niet dat het staat als contrast tegenover de ezel van de arme heiland uit 9 vers 9. Hè? Nou, daartussenin gebeurt nogal wat natuurlijk. Want daartussenin staat in vers 12 van hoofdstuk 9. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt, ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraim de boog zal gevuld hebben, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. 9 vers 12 en 13. Keert gij lieden weder tot de sterkte, maar de sterkte is gewoon Jeruzalem. Gij gebondenen, ballingen, verstrooiden, gevangenen, die daar hoopt, ook heden, want er is altijd een heden waarin de boodschap verkondigd wordt. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, die van de herder, maar die herder wordt dan ook genoemd in 10 vers 3. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. En als iemand een dubbel deel krijgt, wat krijgt hij dan dus? Juist, het eerstgeboorterecht. Zo zit dat. Israël krijgt hier eerstgeboorterecht. Niet ten opzichte van de gemeente, maar wel ten opzichte van de overige volkeren. Dit gaat dus over de gebeurtenis in de 33 jaren. Waarin Israël terugkeert tot Jeruzalem. En waarin het eerstgeboorterecht krijgt onder de volkeren. En dat betekent dat het koninkrijk krijgt. Want de eerstgeborene krijgt het koninkrijk. Ik verkondig u dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik namelijk mij Juda zal gespannen en ik Efraim de boog zal gevuld hebben. Dat zijn de 2 en de 10 stammen. Dus u ziet dat het echt gaat over de 33 jaren en niet over de 7 jaren. Want de 7 jaar gaat alleen over Juda. En ik uw kinderen, o Sion, maar dat is Jeruzalem, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. Dat wil zeggen, de kinderen of zonen, maar in ieder geval de erfgenamen van Sion, van Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, niet in de zin van een nieuwe schepping, maar een herbouwd Jeruzalem in de zesde bedeling, waar de stoelen des gerichts gezet zijn, bid voor de vrede van dat Jeruzalem, wel moeten zij varen die dat Jeruzalem beminnen, over dat Jeruzalem spreekt de psalmen. Nou, de erfgenamen van dit Jeruzalem, dit Sion, zullen verwekt worden tegen de erfgenamen van Griekenland. Is het dan weer een Grieks rijk? Is dat dan de grote tegenstander van Israël in die dagen? En het antwoord is, ja. Maar dat zei ik toch. Griekenland dus. Maar het is niet Griekenland in, zoals wij het op de kaart zien. Het is gewoon het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote, dan wel van de Seleuciden, oftewel van Antiochus Epiphanes. Daar hebben we de eerste en de laatste grote hoorn genoemd. De eerste hoorn is Alexander en de laatste hoorn was immers die kleine die zeer groot werd. Antiochus, Jochie, ook wel genoemd Epi. Hè, Malepi, ja. Antiochisch. Hè? Ja, als u wat tegen me zegt, moet u hard zeggen, anders versta ik het niet. Het eigenaardige is dat alle wereldrijken waren gelegen rondom de Grote Zee uit Daniel 7. En de Grote Zee is, zoals langzamerhand bekend, de Middellandse Zee. Maar het Romeinse Rijk was het meest westelijk gelegen. Tot in West-Europa aan toe. Tot aan Arnhem, hè? Tot aan de Rijn. Ja. En tot in Engeland zelfs aan toe. Tot aan Newcastle. De muur staat daar nog. De muur, daarom kan ik het goed onthouden. Er staat de muur nog van de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk. Ik denk dat daar de verdeling tussen Engeland en Schotland ook zijn oorsprong vindt. De grenzen van het Romeinse Rijk. Maar goed, dat lag het meest westelijke. Maar het Griekse Rijk van Alexander de Grote lag het meest oostelijk. Dat lag nog maar net aan de oostzijde tegen de Middellandse Zee. Zo van Griekenland en dan oostwaarts. Eigenlijk Macedonië alleen maar hoor. Want het was alleen maar de oostkant van Griekenland, Macedonië. En vandaar trok Alexander de Grote naar het oosten. En ook een beetje naar het zuiden, dus ze trok om de Middellandse Zee heen, kunt op de kaart zo zien, tot in Egypte aan toe, dat nam je ook nog mee, maar dat is helemaal de oostzijde van de Middellandse Zee, verder naar het westen was hij niet. En dan helemaal naar het oosten, tot Afghanistan aan toe. En dat is een verbazend end fietsen. Zeker als je bedenkt dat er nog geen fietsen bestonden. Maar goed. Dus erg oostelijk. En nu ziet u wat een verschil het uitmaakt als we zitten te wachten op het herstel van het Romeinse Rijk. Dan zitten we te wachten, dan denken wij aan Europa of zo. Dat is blijkbaar de gedachte altijd. Dat is een beetje een misverstand. In de eerste plaats, omdat zo Europees was het nou ook weer niet. Want Israël en zo hoorden, of Palestina hoorden wel net zo goed tot het Romeinse Rijk. Maar verder is zo, wij wachten niet echt op die 10-statenbond. Maar dat is maar even, dat maken wij in onze dagen nog mee, als ik het dus uit de Bijbel goed begrepen heb, hè. Maar het gaat erom dat we zitten te wachten op het herstel van het Griekse Rijk. En als er echt van herstel in de Bijbel sprake is, gaat het nooit over het Romeinse Rijk, maar altijd over het Griekse Rijk. Want voor de rest is het zo dat alle rijken bestaan nog in de dagen van de wederkomst van Christus. Want verlenging van leven was een gegeven tot tijd en stonden toe. Uit Daniel 7, dan wel Daniel 2, het hele beeld werd vernietigd door die steen die op de tenen viel. Zie? Dus ze zijn er allemaal. En dan te zeggen het Romeinse Rijk herstelt zich. Je kan net zo goed zeggen het Babylonische Rijk herstelt zich of het Mede-Persische Rijk herstelt zich. Dat maakt niks uit. Dan zijn ze er allemaal. Maar als de Bijbel spreekt over één van die koppen was dodelijk verwond, maar werd genezen, is dat uitdrukkelijk niet het Romeinse Rijk, maar integendeel, dat is nou net het Griekse Rijk. Want dat staat er ook uitdrukkelijk eigenlijk bij in Openbaring 17. Maar dan moet je daar de draad natuurlijk wel even goed volgen. Daarom heb ik het voor u in dat schema geprobeerd op te nemen. Ik hoop dat u erbij zat wordt. Maar zo zit dat. Nou, dat blijkt hier dus ook. Hier blijkt een hersteld Jeruzalem te zijn. Waar dus inderdaad gelovige Israëlieten wonen, uit de 12 stammen van Israël. En hun vijand blijkt te zijn Griekenland. Nou, dat is een tamelijk unieke zaak dat het hier staat, want er is nauwelijks een profetie te vinden waar je dat uit zou moeten halen. Ik zeg nauwelijks, want ik weet er geen één, behalve natuurlijk Daniel 8. Maar daar gaat het over Antiochus Epiphanes, die hoorn. Maar dan blijkt in tweede instantie dat het niet Antiochus is, maar dat het is de hoorn die in de eindtijd zal komen, in het laatste van zijn koninkrijks, op de tijd van het einde, want er zijn nog vele dagen toe, staat er allemaal bij in Daniël 8. En zo kom je dan dus toch terecht bij de eindtijd, waar de echte Antiochus Epiphanes zal verschijnen, als Palestijn, dan wel Filistijn, maar bovendien uiteindelijk als koning van Babel. Maar in dus de voormalige hoofdstad, of wat de hoofdstad had zullen zijn, van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En nog even verder dan in Zacharia 9, want zo jammer zijn dat ik te vroeg wegga. Er staat namelijk, als ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. En u zal gesteld hebben als het zwaard van een held. Het zwaard van een held. Noemen ze een held? Goliath. Dat was het, die held. En die had een groot zwaard. Maar wie droeg uiteindelijk dat zwaard? Wie kreeg het zwaard van Goliath? Duurde wel even, maar wie kreeg hem? David. Ja, precies. En zo zal het met Israël zijn. Israël zelf is dat zwaard van Goliath eigenlijk. Dat wil zeggen, Israël was in de macht, in de hand dus van de Filistijnen, of van de Filistijnen, zo u wilt. Maar het is toch hetzelfde. Als ik zeg de Rus, bedoel ik uiteraard ook de Russen. Dus ze waren in de macht van de Filistijn, maar zijn aan de Filistijn ontrokken en zijn dus terechtgekomen in de hand van de Heer. Want zo ging het met het zwaard van de held. En hierbij te denken aan Goliath. Nou, dat heb ik al verklaard, waarom we hierbij denken aan Goliath. Ik weet wel dat het niet zo eenvoudig is als je dat voor het eerst leest. Maar ja, wij lezen het ook niet voor het eerst. Hè. Staan die er ook nog? Dat is mooi. Want dan lees ik maar gewoon verder. Hè. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere zal met de bazuin blazen. En hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. Inderdaad, hier komt de storm uit het zuiden. Vanuit de vernedering, dat wat vernederd was, zal toch geestelijke kracht, want dat is stormen, voortbrengen. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en zij zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn en ze zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. De slingerstenen zullen ze ten onder gebracht hebben. Hier zijn de slingerstenen dus aan de andere kant, hè? Dat wil zeggen, bij de Filistijnen zijn hier de slingerstenen. En dan is de verklaring dus eenvoudig. Dat komt ook vanuit de geestelijke wereld. Maar dan uit de kracht van de draak, uiteraard. Je zou zelfs de indruk hebben dat de slinger die David gebruikte een instrument was wat ontleend was aan de Filistijnen. Dat hun wapentuig was. Maar goed, daar wil ik afwezen. De gekroonde stenen, dat is leuk voor Petrus. Petrus zegt, gij allen als levende stenen wordt gebracht tot die ene steen, hè? Dat is dan Christus. Maar hier zijn zelfs gekroonde stenen, want inderdaad deze levende stenen zullen inderdaad met Christus deel hebben aan zijn eerstgeboorterecht, aan zijn dubbele erfenis uit vers 12. En dus ontvangen ze de kroon, ja. Gekroonde stenen. Stenen met een kroon erop. Andersom vind je natuurlijk ook kronen met een steen erop. Want die dingen horen bij elkaar. We zijn het edelstenen uiteraard. Hè? Ja, dat zijn leuke trefwoorden. Ze brengen ons allemaal bij dezelfde geschiedenis terecht. En zo moet het natuurlijk ook. Nou, ik denk dat er wel meer zulke soort schriftplaatsen zijn. Maar u ziet, of het nou gaat om Filistijn, of om Griekenland, of om Babel, dat maakt in de praktijk geen verschil. Je komt toch precies bij hetzelfde terecht. Al was het maar alleen omdat de koning van Babel natuurlijk in de toekomst gewoon de machthebber is over alle geslachten. Hoe staat alle geslacht en taal en volk? Het Openbaring 13. Nou, dat was wel weer genoeg, dacht ik. Ik zal eens kijken waar we ook weer vandaan kwamen. Uit Jesaja 30. Ja, ik weet het toch wel. Ja. Nou, daar hebben ze dan een verbond met Egypte. Dat is waar we in Daniel 8, of in Jesaja 28 ook al even bij hebben stilgestaan. Maar ongetwijfeld gaat het om diezelfde Arabische wereld. Maar laat ik maar even het verhaal volgen. Ik greep al een beetje vooruit op vers 6, maar ik kan natuurlijk veel beter het verhaal zelf even volgen hier. Er staat namelijk dat men toevlucht neemt onder de schaduw van Egypte. Het einde van vers 2. En onder de schaduw van Egypte zijn wil zeggen dat men bedekt is, een bedekking heeft. Dat is uit vers 1, dat is dus dat verbond waar het om gaat. En verder hangt het dan samen met vers 15 van het voorgaande hoofdstuk speciaal. Wee degenen die zich diep versteken willen voor de Heere. Ze kruipen weg voor de Heer, namelijk onder de schaduw van Egypte. Maar het is precies hetzelfde als wat elders zei, dat ze terugverlangden naar de vleespotten van Egypte. Heel andere geschiedenis natuurlijk, maar het komt op hetzelfde neer. Men keert hier terug naar de aardse, de oude, de natuurlijke oorsprong. Daar beroept men zich op. Overdrachtelijk gesproken zou je natuurlijk kunnen zeggen dat Israël zich beroept op haar eigen identiteit als Israël. Zo van, wij zijn het uitverkoren volk. Maar dat is een overdrachtelijke toepassing. Daar moet je niet te veel waarde aan hechten dus. Maar zo ongeveer ligt het wel, want Egypte is natuurlijk de natuurlijke oorsprong van Israël. Uit Egypte is Israël geboren. Egypte is dan ook in de Bijbel de moeder van Israël. Ja, de jaren in Gozen waren zwangerschap, zou je kunnen zeggen. Hè? Zoiets. Nou, was een keer terug dus naar de moeder. Ik zal Freud er niet bij halen, want anders wordt het veel te ingewikkeld. Hè? Nee, hè? Ja, haal ik daar Freud erbij? 1 Korinthe 5. Dat bedoelde ik, ja, dat is inderdaad waar, ja. Oedipus had ik het over, dat dacht ik, ja, dat... Nee, wij hebben thuis geen kat. Nee, maar goed, dan allemaal. Goed, we gaan hier verder dus. De zoon keert terug naar de moeder. Daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast, maar. Het komt vaker voor, schijnt het. Nou, vers 3. Want de sterkte van Farao zal jullie tot schaamte zijn. Zal jullie teleurstellen, betekent dat men zal beschaamd staan. En beschaamd zijn wil inderdaad zeggen teleurgesteld zijn. Hè? Niet altijd. In het Nederlands is het een beetje afhankelijk van hoe je dat woord dan gebruikt. Maar beschaamd staan wil inderdaad zeggen dat je verwachting anders was. Goed, de sterkte van Farao zal hier tot schaamte zijn. Namelijk die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Dus men zal zijn toevlucht nemen tot de sterkte van Farao onder de schaduw van Egypte. Maar die sterkte, oftewel die toevlucht onder de schaduw van Egypte, zal tot schaamte, oftewel tot schande zijn. Egypte zal namelijk niet doen wat het via dit verbond beloofd heeft te zullen doen. Nou, dan vinden we in vers 4 letterlijk de beschrijving van dat deze mensen, dat afgezanten van Israël, van Juda dus, naar Egypte gingen. Een gezantschap werd gestuurd, hè. En er ging niet met een vliegtuig, dus gingen op kemelen. Op bultige kemelen. Leuk, hè. Bultig. Nou goed, er staat, wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn, of gekomen zijn, of gewoon zullen komen, tot Zoan, en zijn gezanten, maar dat zijn zijn vorsten, zullen gekomen zijn tot nabij Ganes. En Zoan, zowel als Ganes, zijn plaatsen in Egypte. Zoan is hetzelfde als Tanis. En Tanis staat op elke fatsoenlijke oude kaart van Egypte. Een tijd lang is dat in ieder geval de zetel geweest van de regering van Egypte. Het Noordelijke Rijk in ieder geval. En Ganes is ook een van die plaatsen. Ganes staat namelijk ook op een oude atlas met een andere naam, namelijk als Heracleopolis. Nee, ik weet zelf ook niet hoe je het spelt. Maar het heet Heracleopolis. Beide steden zijn gelegen in de noordelijke delta van de Nijl. Dat Ganes dan wel Heracleopolis komt verder niet voor, in de Bijbel alleen maar hier. Zoan komt wel voor. En het eigenaardige is, nou wel in het algemeen wordt het beschouwd natuurlijk als de hoofdstad, of een hoofdstad althans, van Egypte. Maar het bijzondere is dat het voorkomt in nummer 13. Die plaatsnaam noem ik dan dus wel even. Ik meen dat dat ook de eerste keer is dat het voorkomt. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht het. Nummer 13. Ik denk dat ik verkeerd zit deze ronde. Ja, het ziel, ik heb hier staan vers 2, maar dat is niet waar. Dat moet ergens anders zijn. Uh, 22 moet dat zijn, ja. 22. Nummer 13, daar zijn namelijk de 12 gespieders op stap. En dan staat er vers 21, of vers 22 staat, en ze trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hoe is toch mogelijk, lopen we weer tegen die Enakieten op? Hè? Dat kan toch geen toeval zijn, hè? Nou, dus Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebron nu was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. En het eigenaardige is dat deze toevoeging erbij staat. Want wat heeft dat er nou mee te maken? We vinden hier gewoon een opsomming van plaatsen die door de spionnen bezocht werden. En wat ze er zo al vonden. En in Hebron vonden ze dan een paar van deze reuzen. En er staat erbij, Hebron was 7 jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. Zodat Zoan en Hebron met elkaar in verband gebracht worden. En samen staan ze in verband met een periode van 7 jaar. Daar gaat het om. Nou, dan zijn we even rond. Want we praten over de dagen van die vorst die komen zal. En de 70ste week van Daniël enzovoorts. En dan wordt het al heel makkelijk. Want in de eerste plaats is het zo dat de 70ste week van Daniël, die 7 jaren komen overeen met de periode van de heerschappij van David in Hebron, over Juda. Want David was 7 jaar koning in Hebron. En 33 jaar in Jeruzalem. 7 jaar in Hebron over Juda. Zo je wilt de 2 stammen. Eigenlijk maar 1, maar doet er nou niet toe. Maar over de Joden in elk geval, dat klopt als ik het zo zeg. En daarna was hij 33 jaar koning over heel Israël, vanuit Jeruzalem. En nu ziet die periode komen met elkaar overeen. En nou hebben wij het over een verbond, wat Israël zou sluiten, in dit geval met Egypte. En nou via de tekstverwijzing komen wij toch terecht bij een periode van 7 jaar. Nou, zo zit het natuurlijk ook, want deze 7 jaar tussen Zoan en Hebron, dat heeft natuurlijk te maken met de 7 jaar van de 70ste week van Daniël. Ja. Meer kan ik er ook niet van, maar wat moet ik er verder mee? Maar al die begrippen kun je zo plaatsen. Hebron, dat weet je, dat staat voor 7 jaar koning over de Joden. En nou komen we bij Zoan terecht. En Zoan, dat staat in verband met Tanis, in ieder geval met Egypte, en dus met de uitspraak hier in Jesaja 30. En dat gaat ook over de 70ste week van Daniël, het verbond enzovoorts. Meer kan ik er ook niet van zeggen.
En Caleb heeft dus de
periode beslagen. Oh, dat komt er nog eens bij. Ja, ik, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar Hebron, dat is een wat eigenaardige stad. Ook even de tijd nemen. Wacht tot de boven komt drijven. Ik heb een wat langzame accestijd vandaag. Als ik me nou niet vergis, dus ik zeg het onder enig voorbehoud, behoort Hebron tot de steden die aan de Levieten gegeven werden? En bovendien was het een vrijstad. Het zijn 2 verschillende dingen. En dan heb ik nog niet klaar, want ik moet zeggen, het werd gegeven aan Juda. Het was een stad in het gebied van Juda. Caleb wordt ook gerekend tot de stam van Juda. Dat is nog ingewikkelder, want hij was een heiden van geboorte. Maar hij werd gerekend tot de stam van Juda. Maar van alle stammen, het grondgebied van alle stammen, werden bepaalde steden gegeven aan de Levieten om er te wonen. En van het gebied van Juda hoorde de stad Hebron tot de steden der Levieten. Maar bovendien werden zes steden uit het land specifiek gesteld tot vrijstad. En daar hoort Hebron ook bij. En dat is een unicum. Hebron is de enige stad die en vrijstad en Levietenstad was. En verder hoort het dan ook nog tot het gebied van Juda. Het wordt dus geassocieerd met de Joden. Het bijzondere is dan ook dat, hoewel het dan behoort tot de Joden, daar ligt de grote nadruk op het feit dat het een priesterstad is. Ook als vrijstad is het een priesterstad natuurlijk. Want de vrijstad wordt geacht geregeerd te worden, hoe dan ook, door de hoge priester. Want men vlucht naar de vrijstad en is daar veilig tot de dood van de hoge priester. Ja, de stad werd gegeven aan Caleb speciaal. Maar Caleb was er de stam van Juda. Dus door het gebied van Juda. Ik heb er heel systematische aantekeningen van gemaakt. Die zitten daar in het computertje, zitten ze wel. Maar in dit computertje hierboven zit het even niet uit het hoofd. Het is een lange lijst van plaatsnamen die dan genoemd worden in verband met de gebieden waar de priesters woonden. Maar daar komt Hebron in voor als het hoort bij Juda, maar van de stam van Juda werd gegeven aan de Levieten, samen met andere plaatsen overigens. Maar van die plaatsen was Hebron ook weer vrijstad. Dus op alle mogelijke manieren ligt de nadruk op Hebron. En de nadruk ligt dan op priesterschap. Uit Juda, maar priesterschap. En van de vrijstad moet je zeggen, is eigenlijk de stad waar officieel de hoge priester regeerde. Zodat het van alles te maken heeft met priesterschap. Dat klopt natuurlijk precies, want als Hebron samenhangt met de 70ste week van Daniël, dan moet vastgesteld worden, dat is de tijd waarin Christus natuurlijk hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, maar waarin hij als koning nog niet is geopenbaard. Hoewel hij wel koningschap heeft, maar hij is als koning niet geopenbaard. Zodat dat Hebron ligt dan heel goed. Nou, verder komt het nog een paar keer voor Hebron, maar gewoon in de geschiedenis. Dus dat hoef ik verder niet aan te halen. Nou, niet eens. Het is twee keer in de psalmen, drie keer in Jesaja en één keer in Ezekiel. Nee, dat is niet Hebron, sorry. Zoan, dat bedoel ik te zeggen. Zoan. Nog tweemaal in de psalmen en driemaal in Jesaja. We zijn het namelijk al tegengekomen in Jesaja 19. Vers 11 en vers 13. Want in, daar gaat het over de vorsten van Zoan. En in dat hoofdstuk ging het ook over een verbond tussen Israël en Egypte en zelfs ook Assyrië. Maar goed, dat laten we maar weer verder voor wat het is. Zoan is dus Zelastanis en de naam betekent zoveel als een verhuizing, schijnt het. Maar men is daar niet zeker over, dus ik zeg het ook onder enig voorbehoud. Men gaat naar Zoan, de afgezanten, de vorsten of hoofden, of gezanten van Juda, ik ben terug dus in Jesaja 30 vers 4, gaan naar Zoan. En dat heet verhuizing. En zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Ganes. Er komt ook alleen maar hiervoor, hoef verder niks over te vertellen. Maar Ganes wordt vertaald met genade, die verdwenen is. De genade is zoek. En dat lijkt me aardig van toepassing op deze situatie. Ja, de betekenis is namelijk niet zeker. Verhuizing, nederwerping, maar in ieder geval, men wordt van plaats veranderd. Dat is de gedachte die erachter zit. En hoe je het dan precies vertaalt, dat is moeilijk als het niet in een zin voorkomt. Hè? Maar wat het betekent is duidelijk genoeg, mede aan de hand van Ganes, als dat vertaald wordt met dat de genade verdwenen is, dan kom je dus inderdaad terecht bij een Israël wat geen genade meer ontvangt en daarom inderdaad verstrooid wordt. Verhuisd of nedergeworpen wordt, waarschijnlijk verhuist het dan ook naar het dodenrijk. Als je het dan met elkaar combineert, dan is het dat. Want dat betekent gewoon dat deze Joodse staat zijn ondergang tegemoet gaat. Het is geen genade meer. Daarom staat er ook: hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen. De Heere zal allen beschaamd maken natuurlijk, door een volk dat hun geen nut kan doen. Egypte kan Israël geen nut doen. Nog tot hulp, nog tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zal ze zijn, want Israël wordt dan natuurlijk in de steek gelaten. En daar hebben ze geen nut van, maar in tegendeel, een haastig verderf zal hen overkomen. Waarna in vers 6 wij terechtkomen in een wat merkwaardige beschrijving, een wat overdreven beschrijving van het land waardoorheen men trekt onderweg naar Egypte, of het is de beschrijving van Egypte zelf, dat kan ook. Maar omdat er kemelen genoemd worden en een karavaan dus eigenlijk beschreven wordt, aan het eind van vers 6 beschouwt men het als de reis naar Zoan en Ganes, dus de reis naar Egypte van deze gezanten. Waarschijnlijk is het ook geschreven ter gelegenheid van het vertrek van deze gezanten naar Egypte om daar het verbond te sluiten. Maar goed, er staat dan: de last der beesten van het zuiden, waarschijnlijk gaan ze naar het zuiden toe dus, naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. En het probleem zit hem gewoon in deze sterke en oude leeuw, de basilisk en de vurige vliegende draak. Maar het noemen van de basilisk, dat lijkt me toch wel duidelijk. Het gaat hier namelijk niet om Christus, maar het gaat hier om de Satan. Dat lijkt dikwijls op elkaar, dat weet ik. Want de vurige vliegende draak, die hebben we al eens besproken, dat is namelijk een seraf. Maar ik zou niet weten waarom dezelfde term ook niet van toepassing gebracht zal worden op Satan zelf. Die immers ook genoemd wordt een overdekkende cherub. Nou, hier gaat het over overdekking. En dat de cherub hetzelfde is als een seraf, heb ik al eens besproken. Naar aanleiding van Jesaja 6. Dus dat kan heel goed. Maar een basilisk, dat zijn de soort adder te zijn. In ieder geval een bijzonder giftige slang. Dat kan moeilijk een type zijn van Christus natuurlijk. Dan is er nog iets over die vers 6, de last der beesten. Dat is een moeilijke zaak, want het schijnt zo te zijn dat dit woord beesten, behemot, dat oorspronkelijk de aanduiding is van de Nijlpaard. Nou, dat zal dan wel. Ik heb het niet zo gauw niet bevestigd kunnen vinden, want die wil het graag ook eens van een ander horen. Maar dat heb ik nog niet kunnen vinden. En daarmee kan ik er ook niks mee, want het schijnt toch echt te zijn dat hier gaat om beesten in het algemeen, dat de vertaling dus wel goed is. En dat gedacht wordt aan de beesten die later in het vers genoemd worden, namelijk de veulens en de kemelen. De beesten namelijk deel uitmaken van de karavaan naar Egypte. Dat zal dus wel. Ik heb dat niet helemaal goed terug kunnen vinden. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid, waar de sterke leeuw, de oude leeuw is, de basilisk, namelijk de vurige vliegende draak. Dat lijkt mij zowat dood te zijn, maar dat klopt natuurlijk ook wel, want in Jesaja 28 heette dit verbond wat ze gaan sluiten het verbond des doods. Het is een verwijzing bovendien naar Satan, die genoemd wordt degene die het geweld des doods heeft. Dus ja, meer kan ik er ook niet van zeggen. Goed, hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemelen, tot het volk dat hen geen nut zal doen, want Egypte zal ijdelijke te vergeefs helpen. En het bijzondere is nou dat er staat, hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemelen. Ze gaan namelijk goederen dan wel schatten naar Egypte brengen. Op de rug van deze dieren. Maar waarom zeggen we niet gewoon over de rug van deze dieren? Want in het Nederlands wordt de betekenis dan toch wat anders. Hoewel op en over heus hetzelfde is, zelfs etymologisch. Want op is de afkorting van over. Een V is namelijk een B of een P, dat is allemaal hetzelfde. Want deze veulens zijn ongetwijfeld ezels. was in de karavaan nou eenmaal zo. Men gaat hier met een paard op een paard door de woestijn. Zijn dus ezels. En ezels zijn een beeld van gelovigen, hè? Iemand zei het net heel snel even. Wat zei ik? Grote oren. Hoe was het ook weer? Ja, en verder, wat zei ik? En hij roept in ieder geval de naam des Heer aan. Ja, hij roept Ia. Dus dat is inderdaad de naam des Heer. Zo zit dat, ja. Maar hij, inderdaad, een veulen is een beeld van een gelovige. En een kameel is dat eigenlijk ook. Hoewel in principe de kameel een beeld is van de mens, eigenlijk de ziel. Maar dat is het algemeen, maar meer speciaal is het een beeld van de gelovige. Want de kameel is dat beest wat inderdaad gaat van Egypte naar Kanaan. Niet andersom eigenlijk. Van Egypte naar Kanaan, door de woestijn namelijk. Alleen in de breedste betekenis, heel fundamenteel is zo dat deze kameel een beeld is van de mens onderweg van die wereld die toen was naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde die wij volgens Petrus verwachten. En de hele wereld vanaf het begin tot eind, al die 7000 jaar zal ik dan maar zeggen, is eigenlijk de woestijn dan. Maar ik moet wel zeggen, het zijn echt slechts gelovigen die aan die andere kant aankomen. Dus hoewel het beeld in principe op de mensheid als geheel wordt toegepast, is het eigenlijk slechts van toepassing op de gelovigen. Zij die de woestijn overleven en in Kanaan aankomen. En in wat smaller beeld, wel, de kamelen zijn een beeld van Israël onderweg door de woestijn van Egypte naar Kanaan. En dus een beeld van de gelovigen die op een of andere wijze voldoende water en voedsel met zich meeneemt onderweg door de woestijn waarin hij eigenlijk niet leven kan, maar waar hij toch overleeft. Hè? Dus zowel de ezel als de kamelen zijn feitelijk een beeld van de gelovigen. En daarom zei ik over de rug van de gelovigen. Want het is natuurlijk toch zo dat juist de goedwillenden in Israël de dupe worden van het beleid wat door de leidslieden van Israël gevoerd wordt. En daarmee ben ik terug bij gisteravond. Of bij gisteravond over 14 dagen, bij Micha 3 namelijk. Waar de leidslieden van Israël de schuld krijgen voor het feit dat Israël sterft. En in losse onderdelen uiteenvalt. Ja, het gaat altijd over de rug van de gelovigen. Dat is altijd zo geweest. Die worden dwars gezeten. En ik denk dat het hier ook dus de gedachte is. En dat tot het volk dat hun geen nut zal doen, want het zal geen nut hebben. Je kunt wel een verbond sluiten, maar dat is alleen maar papier. Dat zegt men ook, hè. Het is niet meer waard dan de inkt waarmee het geschreven is, zegt men dan, hè. Of dan het papier waarop het geschreven is. Ja, het papier is geduldig. Maar goed, want Egypte zal ijdelijk en namelijk tevergeefs helpen. Het zal namelijk helemaal niet helpen. Daarom heb ik hierover geroepen. Stilzitten zal hun sterkte zijn. Dat is een leuk punt om de volgende keer mee te beginnen. Want zoals het er zo staat, is het toe te passen. Maar ik moet zeggen, toen ik het nog niet nagezocht had, wist ik echt niet wat het betekende, hoor. Maar het betekent feitelijk dat Egypte zal stilzitten. Die zal namelijk niks doen. Zal niet tot hulp komen, zal ijdelijk en tevergeefs helpen, staat er. En daarom heeft de Heer hierover geroepen, stilzitten zal een sterkte zijn, maar, dat zo staat het er eigenlijk niet, er staat eigenlijk, Rahab zal stilzitten. Rahab zal stilzitten. Dat is wat er staat. En dat wordt dus een eigen naam, hè, dat Rahab. Men heeft het vertaald met sterkte. Maar zo staat het er niet. Rahab staat er. Rahab zal stilzitten. En daar is eigenlijk niks bijzonders aan. Want deze naam, Rahab, is inderdaad een naam voor Egypte. Wat wij dan noemen een dichterlijke naam, maar niettemin een naam voor Egypte, zoals mogen blijken uit Psalm 87. Mooi psalm, heel mooi psalm. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Psalm 87. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zijn heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Sela. Ja, is het nou Jeruzalem of is het nou Sela? Nou ja, vraag maar. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn? Nou, moet je toch meemaken, hè? En de Tyriër met de Moor. Ik geloof dat wij het ook berijmd zongen. Maar goed, hè? De Tyriër de Moor. Ik vond dat het wel goed klonk altijd, maar wat het betekende wist ik niet. Maar goed. Deze is al daar geboren en van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal hem bevestigen enzovoorts. Kortom, hier wordt gesproken over Rahab, Babel en de Filistijn en vervolgens de Tyriër en de Moor, waarvan gezegd wordt dat zij uiteindelijk worden gerekend onder degene die de Heere kennen. De vraag is alleen of dat positief of negatief bedoeld is. Want de Heer zal zich ook laten kennen als een verterend vuur, ik noem maar eens wat, hè. Want ze zullen tegen de Heer oplopen, ooit. Dat is natuurlijk zo. Maar het neemt niet weg dat ook ongetwijfeld in die volkeren overblijfselen zullen gevonden worden, zodat die uiteindelijk toch het koninkrijk binnengaan. Alleen, in verband met Babel is dat moeilijk te zeggen, want van Babel staat juist dat het verwoest zal worden en nooit herbouwd zal worden. Dus ik heb de neiging om aan te nemen dat dat het hier niet gaat om zegeningen voor deze lui, voor Rahab, Babel en de Filistijnen, Tyriër en de Moor. Maar integendeel voor dat het gaat om dat ze door de Heer worden overwonnen. Maar hoe dat ook zij, daar gaat het me nou niet om. Het ging mij om dat de naam Rahab hier vermeld staat. En dat is ongetwijfeld de aanduiding van Egypte. Dat is ook niks bijzonders, dat is een gangbare verklaring namelijk. Egypte en Babel en de Filistijn. Maar het is natuurlijk opmerkelijk dat deze opsomming hier staat. Hè? Egypte, Babel en de Filistijn. En de kans is groot dat de Filistijn koning is van Babel, zowel als van Egypte. Van u weten waarom dat niet kan. En de Tyriër, dat heeft te maken met Tyrus. Maar als we in Ezechiël dan wel Daniël 11 terechtkomen, Ezechiël 28 bijvoorbeeld, en Daniël 11 terechtkomen, blijkt Tyrus ook de zetel te zijn van de vorst die komen zal. En hoogstwaarschijnlijk dezezelfde Filistijn. Ja, nou, hij heeft nou een zetel in Algiers, nou en? Waarom ook niet één in Tyrus in Libanon? Er wonen Palestijnen genoeg daar in de buurt. Er zijn Palestijnse kampen genoeg ook daar, dus waarom niet? En de Moor blijft dan nog over en ik zou niet weten waarom die lui ook niet invloed zouden hebben in Ethiopië of zo, die staan die kant op, maar in ieder geval in Afrika. Maar goed, over die opzomming zullen we het verder niet hebben, maar het gaat er maar om dat Rahab hier dus de bekende aanduiding is van Egypte. Zo ook in Psalm 89. Psalm 89, mooie psalm. Toelichting op het Davidisch verbond. Ja, dat is een mooie psalm, vind ik een hele mooie. Psalm 89, vers 11. Ik zet er heuvel bij die ik niet zo mooi vind. Ja. Psalm 89, vers 11. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte, oftewel met uw sterke arm. De hemel is uwe, ook is inmiddels de aarde uwe, want u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus de hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld, dus in zijn geheel, de wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond, enzovoorts. Nou, dan gaat het over de toekomstige verlossing van Israël en het aanbreken van het koninkrijk van de zoon van David, want deze psalm loopt parallel met 2 Samuel 7, namelijk het gedeelte waarin het zogenaamde Davidisch verbond besproken was, het verbond met David. Het wordt ook letterlijk aangehaald zelfs. Maar inderdaad, Egypte wordt hier genoemd. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Waarom nou speciaal Egypte hier, dat weet ik ook niet. Maar het zal wel weer zo zijn dat het, in de dagen dat deze psalm geschreven werd, Egypte een belangrijke rol speelde, een belangrijke vijand van Israël was. En die wordt dus hier genoemd. Maar overdrachtelijk dan is het de aanduiding van de vorst die komen zal in de toekomst. Al is dat dan ook tegelijkertijd koning van Babel en een Filistijn. Nou, en dan hebben we nog Jesaja 51. Oh ja, dat is waar, dat moest ik ook nog zeggen. Nou ja, Jesaja 51 vers 9 gaat het ook over het toekomstige herstel van Israël. Jesaja 51 vers 9, ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Dat betekent gewoon, doe de nieuwe mens aan, hoor. Of doe Christus aan. Doe sterkte aan, trek sterkte aan. Gij arm des Heren, ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? En deze Rahab is dus inderdaad Egypte en het wijst op de oorspronkelijke verlossing van Israël uit Egypte, onder Mozes. Maar je weet, als Israël in de toekomst verlost wordt, zal er gezegd worden dat die verlossing groter is dan de vroegere verlossing uit Egypte. De vergelijking zal wel gemaakt worden. En de vergelijking wordt natuurlijk mede gemaakt omdat Egypte inderdaad in de toekomst toch een belangrijke rol speelt in verband met Israël. Er staat bovendien, die de zeedraak verwond hebt, en zijt gij het niet die de zee, de wateren, de grote afstand droog gemaakt hebt. En dan moet ik ineens weer denken aan het schubachtig pantsier van Goliath, waar ik net even over aan voorbij ging, maar toen kwam ik weer andere dingen tegen, dus toen vergat ik het. Maar die schubachtige pantsier van Goliath wijst natuurlijk toch op de god der Filistijnen, waar ik zondag over gesproken heb hier. Namelijk, het wijst op Dagon. Dagon, de vissengod. Nee, ik bedoel niet dat u nu kunt gaan, maar ik bedoel dag. Dag is Hebreeuws voor een vis. En Dagon is dus een god die geacht wordt uit de zee te komen. Ik heb zondag uitgelegd dat Dagon dezelfde is als Neptunus, dan wel Poseidon. Die met die drie tanden. Ja, hij moet nodig naar de tandarts. Nou, maar van ijzer trouwens, een ijzeren drietand. Eigenaardig, hè? En dat is Neptunus. Ja, het is ook geen echte. Nee, het is een Neptunus. Het is ook antichrist eigenlijk en een Neptunus. Maar goed. Maar goed. Maar het is inderdaad dezelfde god. Het is namelijk een uitbeelding van Satan, wiens voormalige rijk inderdaad inmiddels gelegen is op de bodem der zeeën. Want wij hebben het over de wereld die toen was, die door de wateren vergaan is. En sindsdien is de god van die wereld een god van de afgrond en dus van de zeeën. En dus is dat Poseidon, Neptunus, dan wel Dagon, de vissengod. Er zijn trouwens veel meer volkeren die zo'n vissengod kennen. Nou, ik geloof dat het inderdaad een geet is waarmee het geschreven wordt. Dus is het toch Rahab. Maar ik hou maar gewoon niet de Hebreeuwse, maar de uitspraak aan van de Statenvertaling. Dus vandaar het schubachtig pantsier van de Filistijn. Hij leek inderdaad op zijn god. Dagon, hij had toch zijn kracht van de draak, zul je dan zeggen. En hier krijg je ook Rahab dan. En dan wordt er meteen gesproken over de zeeën enzovoorts. En het eigenaardige is dat we van Egypte, ik weet van Egypte niet van een visgod die zij zouden gehad hebben. Maar wat ik wel weet is dat juist de Egyptische oude cultuur in verband wordt gebracht met Atlantis. Ja, daar is nogal wat over geschreven over dat onderwerp. Er zijn natuurlijk die helemaal die schepping en herschepping niet kennen natuurlijk. En die dan willen verklaren, waar komt nou die Egyptische cultuur vandaan? En dan moeten ze wat bedenken. En dan zeggen ze, nou dat komt waarschijnlijk van het vroegere Atlantis. En dat bedenkt men, dat is zeer voor de hand liggend, omdat namelijk de verhalen over dat Atlantis inderdaad uit Egypte afkomstig zijn. Ze zijn toen via Solon en Plato en zo zijn ze bij ons terechtgekomen. Ja, maar het verhaal komt uit Egypte. Ja. Ja.
En ook wezens met zijn hoorn op zijn kop.
Ja, dan moet je natuurlijk oppassen, want dit soort afbeeldingen hoeven niet, dat hoeft niet realistische kunst te zijn. Dat denken wij wel eens, maar het hoeft natuurlijk niet. Het kan net zo goed symbolisch zijn, zoals wij lezen over een ram die stiet naar het oosten en hij raakte de aardbodem niet aan. Maar dat wil niet zeggen dat er rammen zijn die niet onderworpen waren aan de zwaartekracht. Dat wil zeggen dat hij inderdaad zijn kracht ergens anders vandaan haalde. En dat er dus een geestelijke macht achter zat. Bovendien, de ram blijkt dezelfde te zijn, als ik het goed herinnerd heb, als de beest met die vier vleugels of zoiets. Hè. Nee, het was de geitenbok, geloof ik. Nou, gooi nou alles door elkaar. Dat doet nou te lang vanmorgen. Maar in ieder geval, het kan een symbolische voorstelling zijn. Maar de gedachte is inderdaad dat die mensen die toen leefden inderdaad onsterfelijk waren en meer geestelijke macht, kracht hadden. En dat kon wel eens uitgebeeld zijn doordat ze vliegen. Maar er wordt ook inderdaad van geleerd dat ze de aardbodem niet aanraakten. Dat klopt. Maar of het waar is, ja hoor eens, zelfs de taal kan overdrachtelijk bedoeld zijn. Dat weet je nooit bij dat soort verhalen. Want de verhalen zijn tot ons gekomen via de religie. Via de Egyptische priesters enzovoorts. En die hebben het niet van, omdat ze het weten, omdat het overgeleverd is, maar die hebben dat uiteraard omdat ze dat via de demonen gehoord hebben, dus je moet er niet al te veel waarde aan hechten.
Maar de Griekse mythologie, die heeft dat dus overgenomen wat uit Egypte kwam.
Ja. Ja, het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat die westerse cultuur van nu, dat is eigenlijk de Romeinse, maar daar is helemaal van bekend dat het gewoon op kunstmatige wijze rechtstreeks gekopieerd is. Vervalst is. Gewoon gekopieerd is van de Grieken. Ze hebben gewoon overal andere Latijnse namen ingevuld. Dus Neptunus heet dan, of Poseidon heet dan ineens Neptunus in het Latijn. Maar ze hebben het gewoon overgenomen. En van de Griekse cultuur is bekend dat dat eigenlijk rechtstreeks is overgenomen van de Egyptenaren. Althans, dat ze zijn rechtstreeks onderwezen door de Egyptenaren. Ze hebben het niet letterlijk overgenomen, maar ze zijn onderwezen door de Egyptenaren. Bekend is van Solon, de Griekse wijze, dat hij, een staatsman, dat hij naar Egypte ging om zich te laten onderwijzen, te oriënteren enzovoorts. En dat hij daar via de Egyptische priesters, met name Manetho enzovoorts, al deze dingen gehoord zou hebben. En zo is dat gegaan. Dus komt uit Egypte en dan wil men weten, maar waar hadden de Egyptenaren vandaan? En hier loopt het spoor dood. En dan probeert men aan te tonen met redelijk succes dat dat afkomstig is van Atlantis. Maar ik moet u zeggen dat ik helemaal niet geloof in oorzakelijk verband of in een rechtstreeks overdracht van Atlantis naar Egypte. Maar wel geloof ik in dat die wezens van Atlantis nu voortbestaan als demonen en via die weg als demonen een deel van hun kennis althans aan de Egyptenaren hebben bekendgemaakt zoals ze dat nu nog doen. Dus het verband is wel aan te tonen, maar niet is aan te tonen hoe dat verband ligt. Dat zal wel, ja. Ja. Nou, dat laten we maar weer voor een andere keer. Het is weer de hoogste tijd, mensen. Dus onthoud, Rahab zal stilzitten. Oftewel, Egypte zal stilzitten. Dat was wat de Heer erover zei. Je kunt er wel een verbond mee sluiten, maar op het moment dat het van belang is, zal Egypte je niet helpen. Integendeel. Hij zal rustig blijven zitten. Ijdele hulp. Goed, we zullen danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Voor de rijkdom die we daarin gevonden hebben, omdat het ons spreekt over onze heiland, die wij kennen als onze hoge priester en als ons hoofd, en die we ook kennen als de koning die in de toekomst zal geopenbaard worden. We danken u voor het voorrecht dat we eerstelingen mogen zijn en als eerstelingen deel hebben aan dat nu nog verborgen koninkrijk. Maar we willen u ook dankzeggen dat we mogen vooruitzien naar de vervulling van al deze profetieën. En dat we leven mogen in deze dagen die daar onmiddellijk aan vooraf gaan. We danken u dat we daardoor onze hoofden opwaarts mogen heffen. En mogen weten dat onze verlossing nabij is. Dat ook wij mogen weten dat al deze tekenen ons wijzen op de zaligheid die ons nu nader is dan toen we eerst geloofd hebben. We danken u, Vader, dat we daarheen mogen uitzien en dat we daarmee mogen uitzien over alle dingen heen van deze zienlijke wereld. We danken u dat u het bent die ons de kracht geeft, dat u degene bent met wie wij een verbond hebben, een eeuwig verbond, een verbond des vredes. En we danken u dat we door dat verbond voor altijd met u verbonden zijn. Omdat u niet stil zit, maar in tegendeel ons verhoogt door de rechterarm uw sterkte. We danken u voor deze morgen en vragen u, wees u ook verder ons deze dag nabij. Wilt u onze gedachten bepalen bij uzelf, opdat uw naam ook gestalte zou krijgen in ons hart en in ons leven. Amen.
En ja, dus na Jesaja 30 was de bedoeling, waar wij terechtgekomen waren bij vers 7. Want in de voorgaande versen, tot en met vers 7, wordt gesproken over het verbond, de bedekking, moet ik eigenlijk zeggen, de bedekking die Israël zou zoeken bij Egypte. Dat stond in vers 1. Weet de kinderen die afvallen, spreekt de Heer om een raadslag te maken, maar niet uit mij, om een overeenkomst te sluiten dus, maar niet uit mij, om zich met een bedekking te bedekken. Die bedekking is gewoon eigenlijk een verbond waaronder men immers veiligheid denkt te hebben. Ik heb vorige keer al gezegd, dit bedekken is dus niet kafar of zoiets, niet verzoenen, maar inderdaad is bedekking of uitstroming. Om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest. En dus om zonde tot zonde te doen, want er zou de dreigde oorlog in Israël, in de praktijk betekent dat onder de bedeling van de wet en onder Israël, dat er een oordeel van God komt, want daar komt het in de praktijk opnieuw. En het is altijd vanwege de zonde, vanwege ongeloof van Israël. En als nu datzelfde Israël dan steun zoekt tegen de komende vijand bij Egypte, dan betekent dat dat weer gezondigd wordt. Dus wordt zonde op, of zonde tot zonde gedaan. Er staat er, dan gaan ze wel naar Egypte en ze vragen niet naar mij. Ze vragen wel dus naar de farao, ze zoeken daar steun, maar ze vragen niet naar mij, staat er in vers 2. Ze vragen mijn mond niet om zich te sterken met de macht van farao, waarbij farao dus de plaats van de Heer in zou nemen. Om hun toevlucht te nemen onder de schaduw, dat verwijst dus naar die bedekking van vers 1, onder de schaduw, onder de bedekking of bescherming van Egypte. En dan staat er, want de sterkte van farao zal u niet tot schaamte zijn. Want dat slaat terug op het wee aan in vers 1 natuurlijk. Waarom een wee over dit volk? Wel, want de sterkte van farao zal lieden tot schaamte zijn. Dat wil zeggen, die sterkte die zal tegenvallen, of men zal daarin teleurgesteld worden. Daar komt het op neer. Vers 5, want hij zal hen alle beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen. Nog tot hulp, nog tot voordeel, maar tot schande en ook tot smaadheid zijn zal. En daarover staat dan in vers 7, want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Oftewel, de hulp van Egypte zal niet baten. Waarbij de vraag is of er dan überhaupt hulp komt, of je dat zo zeggen kunt. Maar hier staat, de hulp zal ijdel zijn, oftewel ze zullen tevergeefs helpen. En de Heer kondigt dat dan ook aan en zegt, zoals het hier in de vertaling staat, stilzitten zal hun sterkte zijn. Maar feitelijk zal er gewoon moeten staan, Rahab zal stilzitten. En dat heb ik vorige keer al laten zien. Dat Rahab is namelijk, met name in de psalmen, de aanduiding van Egypte. Een wat dichterlijke naam, zullen we dan maar zeggen, voor Egypte. Rahab is namelijk, betekent namelijk een grootspreker. Iemand die bluft. Een bluffer. En het is hier dan vertaald met sterkte of zoiets. Stilzitten zal hun sterkte zijn. Maar er staat gewoon, Rahab zal stilzitten. Rahab doet dus niks. Iemand met die grote mond, dat is dus farao dan wel Egypte. Die blijkt alleen maar een grote mond te hebben, maar in ieder geval geen grote kracht en grote hulp levert die zeker niet. En deze uitspraak, het is jammer dat hij dan een beetje afwijkend vertaald is, maar deze uitspraak is de, daarover gaat het in de volgende vers als er staat, nu dan ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos, tot in eeuwigheid. Dat betekent dat deze uitspraak, Rahab zal stilzitten, zal moeten opgeschreven worden en bewaard worden. Tot de laatste dag, staat er. En voor altijd. En dat tot in eeuwigheid. In ieder geval betekent dat, dat er in de dagen van Israël toen, maar ook in de volgende dagen, geen steun van Egypte te verwachten is voor Israël. Never. En die uitspraak erbij, opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid, die uitspraak is zo nadrukkelijk dat we er in ieder geval uit moeten besluiten dat het op onze dagen ook van toepassing is. Maar dat wisten we natuurlijk al, want het gaat natuurlijk gewoon over de dagen van de grote verdrukking, waarin Israël blijkbaar steun zoekt bij Egypte, wel bij alle volkeren uiteindelijk, maar die niet zal krijgen. Dat is wat hier staat. Als er op aankomt, blijkt zo'n verbond niks waard te zijn. Daarom moest het opgeschreven worden. Schrijf het voor hen op een tafel. Dat wil zeggen op een tablet. Natuurlijk, hè. Een klein tablet van oudsher. Maar het maakt niet zoveel uit waarop. Als er opgeschreven wordt, schrijf het op een tafel. Teken het in een boek. Opdat deze woorden bewaard zouden worden. Omdat de strekking van die woorden natuurlijk veel verder gaat dan de dagen van Jesaja. Zodat we dat hier nog eens bevestigd zien. Dat deze gebeurtenissen hier slechts de achtergrond zijn voor deze profetieën met betrekking tot zoals wat nu nog toekomst is. Rahab zal stilzitten. Want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die des Heeren wet niet willen horen. Dat slaat uiteraard op Israël, maar dat weten we uit de uitdrukkingen al. Want deze uitspraak, Rahab zal stilzitten, moet voor Israël uiteraard, staat er ook, vers 8, moet voor hen opgeschreven worden op een tafel en opgetekend worden in een boek. Want het is een wederspannig volk. Wederspannig betekent in ieder geval dat ze niet willen luisteren, staat erbij. Hè? Kinderen die des Heeren wet niet horen willen. En daarom wordt het inderdaad opgeschreven en bewaard. Als een soort museumstuk natuurlijk, maar ook natuurlijk eventueel als waarschuwing voor de toekomst. En ik weet niet hoe we dat precies hebben op te vatten, maar misschien is het inderdaad wel zo dat we dat boek hier op het moment voor ons hebben. De meest traditionele verklaring is natuurlijk, het werd opgeschreven op een tafel, een tablet, en opgeschreven in een boek. Dit boek is dan het boekje Jesaja, maar niettemin hadden ze toen ook een of ander ding, een bord aan de muur hangen, of weet je veel, waar langs de weg, of zoiets waar het precies hetzelfde op stond, namelijk Rahab zal stilzitten. Dat zal misschien wel, dat denk ik ook wel, ja. Dat het toen ook op andere wijze bekend gemaakt werd door de profeet. Maar het gaat om het principe dat wat toegesproken werd bewaard zou blijven, opgeschreven zou worden, daardoor bewaard zou blijven, ook tot in de dagen waarin de Heer zich zou verbergen en niet rechtstreeks tot het volk zou spreken. We zullen in de toekomst heus dat tablet niet vinden, maar dit boek wel. Het is er nog steeds. Er staat nog steeds hetzelfde in. Schrijf het dus op, want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Wederspannig wil zeggen dat men zich inspant om tegen stand te bieden. Wederspannig spreekt over tegenstand. Maar spannig wil zeggen dat er krachten gespannen worden, zoals een boog gespannen worden, er wordt kracht in opgeslagen. En Israël gebruikt haar kracht tegen de Heer. Dat heb ik al vaker gezegd. Geloof is een tamelijk passieve aangelegenheid. Dan weet ik wel dat de werken des geloofs bestaan, maar neem niet weg dat geloof per definitie passief is, want ongeloof, dat is actief. Dat is een zich verzetten tegen. Geloof is gewoon een aanvaarden, anders niks. Terwijl ongeloof het actief afwijzen van het woord van God is. Hoe kom je aan geloof, zeggen de mensen. Vragen de mensen, dat is een onzinnige vraag. Geloof, dat heb je vanzelf. Hoe kom je aan ongeloof? Zijn gedachten en hoeveel energie het kost om ongelovig te zijn. Geloof hoef je niet gegeven te worden. Dat heb je vanzelf, heb je van nature, heeft de mens van nature. geloof in het algemeen met een kleine letter. Niet speciaal in de Heer, maar geloof in het algemeen. Je kunt kinderen alles wijs maken over Sinterklaas. Daar geloven ze dan heilig in, hè. Goed heilig geloof ze dan. Nou. Want dat zit er gewoon in. Pas later komt een mens tot ongeloof. De vraag is niet waar komt geloof vandaan. Iemand moet het je geven. De vraag is waar komt ongeloof vandaan. Want dat kost energie. Nou. Dus wederspannig. Het is een wederspannig volk. Het spant zich om wederstand te bieden. Het zijn dus leugenachtige kinderen. Het aardige is natuurlijk dat leugens die dienen zelf te bedenken feitelijk, terwijl de waarheid doet zich gewoon aan je voor. Dat is het eenvoudigste principe. Natuurlijk, daar komt daarna een heleboel waar je dan vervolgens over kunt discussiëren, maar het principe blijft dat de waarheid zich gewoon aan je voordoet. Of je hem herkent is weer wat anders, maar die doet zich gewoon aan je voor. Leugens moet je bedenken, dat kost energie. Dat is altijd zo geweest. Dan nog afgezien van het feit dat, ik weet was die dat vertelde, weet ik niet, maar het is bekendgegeven dat als je één leugen hebt, dan moet je er nog 20 andere bij bedenken om die één in stand te houden. Dus je komt, en wat doe je dan met die 20? Dan heb je die 400 nodig om die 20 in stand te houden. Dus zo gaan. Nou, dat is dus ongeloof. Zo werkt ongeloof ook. Ik zeg altijd, als in verband met het woord van God, als het ingewikkeld wordt, als het gecompliceerd wordt, weet je wel, lang verhaal, moeilijk, dan haak ik er gauw af. Dan denk ik, nou, als het nou zo moet. Dat, ik weet wel dat het een beetje een vooroordeel is, want er zijn natuurlijk dingen die wel degelijk waarheidszaam zijn en die gecompliceerd zijn, maar in het algemeen zegt de Nederlandse zegswijs dat de leugen veel woorden nodig heeft. Zo is het nou eenmaal. En zo is het met de Bijbel ook. Ik denk dat er geen onderwerp te bedenken is waar zoveel over geschreven is als juist over de Bijbel. Zoals ook Salomo al zei, van vele boeken te schrijven is geen einde. Nou, we zouden het eigenlijk met het ene boek moeten doen. Nou, terug dan naar dit vers. Het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Misschien staat er wel zonen, maar ik denk niet dat het hier zoveel verschil maakt. Kinderen die des Heren wet niet horen willen. Dan horen ze dus ook niet, maar zij willen niet horen. Zij spreken dus inderdaad tegen. Dat is wat later op teruggekomen wordt in Hebreeën 12. Maar Hebreeën 12, waar gezegd wordt dat de gelovige als voorbeeld heeft de Heer Jezus, vers 3 van Hebreeën 12, die zodanig een tegenspreken, nou dat is wederspannigheid, die zodanig een tegenspreken van de zondaren, en zondaren zijn ongelovigen, in ieder geval in de Hebreeënbrief, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, met als resultaat van in vers 4 dat hij inderdaad tot den bloede toe heeft tegengestaan, strijdende tegen de zonde, tegen dit ongeloof. Tegen dezezelfde leugenachtige kinderen. Dat wil zeggen tegen ditzelfde wederspannige volk. Wat van alles deed om de waarheid niet te horen. Het is verbijsterend. Ik heb van de week een heel stuk zelfs. Achter elkaar gelezen en zo'n beetje de laatste, latere hoofdstukken van Handelingen, vanaf dat Paulus gevangen genomen wordt. En wat er dan verder met hem gebeurt, als je dat vers voor vers leest. Nou ja, maar als je het hele verhaal hoofdstukken lang ineens consumeert, dan is het verbijsterend om te zien hoe men daar met de waarheid omgaat en hoe men daar met het recht in het algemeen, marchandeert. Hoe er gewoon verkracht wordt. En hoe het van chantage in elkaar hangt, hoe men bij al die gerechtshoven waar Paulus maar verscheen, want hij verscheen nog eens hier en dan weer daar en dan bij herhaling weer daar enzovoorts, en hoe dat dan gaat en wat de beschuldigingen zijn en hoe degenen die verantwoordelijk zijn daar dan mee omspringen. Hoe er staat dat hij liet Paulus vele malen roepen, want hij hoopte dat hij hem geld zou aanbieden, weet je wel, want dan zou hij hem vrij laten, maar ja, Paulus deed dat niet enzovoorts. Tegendeel maakt het alleen maar erger, brief ze uiteindelijk op de keizer enzovoorts. Nou, dan kwamen de Joden weer met allerlei beschuldigingen die ze bedacht hadden enzovoorts. Massa's zelfs, vele beschuldigingen, die ze allemaal gewoon uit de duim gezogen hadden. Waarschijnlijk met veel moeite en veel overleg hadden ze gedacht, laten we dan zussen, we dan zo doen. En ze wat met de waarheid heeft er niks mee te maken. Wat de energie dat kost. Verschrikkelijk. En dat is natuurlijk nog zo. Dat is altijd zo geweest. En dat is, is in de dagen van de Heer Jezus geweest. He? Heel veel putten zich uit in... Ze op een gegeven moment had de Joodse rechtbank, het Sanhedrin dus, hè. Die lui, die rechtbank die samengesteld was uit priesters die verondersteld worden de wet te hanteren en te onderwijzen, dus aan het volk, om het recht voor te brengen, die hadden besloten we moeten van hem af. En nou is de vraag, hoe doen we dat? Dat wil zeggen, de veroordeling stond al klaar, het ging er nou alleen nog maar om een beschuldiging en eventuele bewijzen te vinden. Dus precies de omgekeerde wereld. En zeg maar nou niet dat het inmiddels veranderd is, want zo gaat het nog. Ja, zelfs in Nederland, zelfs is de druk rustig wel te zeggen, ja. Staat op voorhand vast. Hoe het dan verder afloopt is allemaal weer de vraag. Maar er wordt op voorhand geregeld van dit moet de uitslag zijn. Hoe komen we daarbij terecht? Dat is in het algemeen bij elke rechtsgang het geval. Nou, dat is nou een voorbeeld van hoe dat gaat. En waar dus de Heer mee te maken krijgt. En waar we de profeten mee te maken kregen. Waar de apostelen mee te maken kregen. Want dat is de instelling van de mens. Die zijn eigen plannen maakt en zegt, dat heb ik als ideaal voor me, daar ga ik naartoe en nou zal ik zien dat ik dat bereik. En dan zal ik het zus doen en dan zal ik het zo doen en als ik dan dit doe, kom ik waarschijnlijk daar enzovoort. En dat is een verschrikking natuurlijk, in de eerste plaats omdat in vele gevallen dat doel dan toch niet bereikt wordt omdat het toch niet kan, omdat het te hoog gegrepen is of weet ik veel, omdat de mens zichzelf overschat of... Andere overschatten doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, het gaat niet. En een veel eenvoudiger manier is die van Israël, van het volk van God, die alleen maar verondersteld werd door rust behouden te worden, zegt Jesaja 30 vers 15. Maar zover was ik nog niet. Ik zal een paar versen verder. Goed, nou terug dan maar naar Jesaja 30. Het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen des Heren. Kinderen die des Heren wet niet horen willen. En die dus ook zeggen tot de zieners, ziet niet. En tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is. Spreekt tot ons zachte dingen. Waarna gezegd wordt wat zachte dingen zijn. Dat zijn bedriegerijen. En toen zeiden de discipelen tegen de Heer, deze reden is hard. Je zou dus kunnen zeggen, nou dan klopt het. Dat is natuurlijk niet altijd per definitie waar, maar het is wel zo dat de waarheid hard is. Ook in het Nederlands betekent iemand de waarheid zeggen niet dat je heel vriendelijk met hem praat, maar het betekent dat er het scherp geschoten wordt. Nou, zo bedoel ik het niet, maar overdrachtelijk bedoel ik dat dan. Dat is een harde zaak inderdaad. De waarheid is hard. De waarheid is namelijk dat de mens een zondaar is. De waarheid is dat de mens per definitie in opstand komt tegen God. En zich in zo'n positie ook bevindt zelfs als hij geboren wordt. En wat van hem verwacht moet worden is dat hij zich onderwerpt aan God. Die hij weliswaar niet ziet. Maar waarvan hij toch zou moeten weten dat die er is. En dat de mens aan hem ondergeschikt is. Dat is een harde reden, maar niettemin is het zo. De mens redeneert dat de mens weliswaar niet al te best is dikwijls, maar dat hij verbeterd moet worden. Dat zullen we dus wel even doen, de mensheid verbeteren. De Bijbelse waarheid is dat de mens inderdaad niet deugt. Veel slechter is dan de mens trouwens weet, uiteraard, want God legt hogere normen aan, legt namelijk zijn normen aan, dus het valt in ieder geval tegen, wat er van de mens, hoe het met de mensen voorstaat. En dan is er de blijde boodschap niet dat hij verbeterd kan worden, maar de blijde boodschap is dat God hem wegneemt. En dat is een harde reden, ja. Ja, maar dat die oude, waar die zo slecht is, dat hij niet verbeterd wordt, maar het tegendeel weggenomen wordt. Dat is precies de andere kant dus. Hij is niet voor verbetering vatbaar, hij moet weggenomen worden. Er valt niks aan te verbeteren. Dus de oude waarheid van het evangelie. Meteen vanaf de eerste bladzijde van Genesis krijgen we daarmee te maken. Stof zijt gij, en er valt niks mee te beginnen, tot stof zult gij wederkeren. Wederkeren tot de aarde, omdat de mens daaruit genomen is. Maar dat wil men niet horen. Men wil zachte dingen horen, namelijk bedriegerijen. Zachte dingen zijn die dingen die waarbij de mens over het bolletje geaaid wordt. Dat is namelijk, je bent een beste vent of je bent een beste, hoe heet dat, een dame, zuster of hoe heet zoiets. Het is alweer een poosje geleden dat ik het gezegd heb, dus laat ik het nou nogmaals zeggen. Als je tegen een mens zegt dat hij moet doen dit en hij moet doen dat, en in verband met de geestelijke dingen, dus in verband met het woord van God, hè. Doe nou dit en doe nou dat, enzovoorts. Dat is niks anders dan hoogmoed. Alleen mensen schijnen dat niet te begrijpen. Maar dat is hoogmoed, dat veronderstelt namelijk dat iemand dat kan en dat hij daartoe in staat is. Dat is hij niet. Het heeft geen zin om hem te zeggen, doe dit of dat. Want dat kan hij niet. Bovendien, dat wat wij een ander voorhouden, kan hij zichzelf ook voorhouden. Zien dat er enkele uitzonderingen zijn, maar we praten over de mens. Hè. Ik heb het dus even niet over u of uw buurman, maar ik heb het gewoon over de mens in het algemeen. Je moet je niet zeggen, doe dit of doe dat, want dat kan hij niet. Dat is namelijk de hoogmoedige gedachte, dat hij het goede in zich heeft en dat te verbeteren, dat tot ontwikkeling te brengen zou zijn. Nou, dat is niet het geval. En de geschiedenis van Israël toont dat aan. Natuurlijk, daar is die geschiedenis van Israël ook voor. Die toont aan dat in vele honderden jaren van geschiedenis van een geheiligd, afgezonderd volk, waarbij de Heer in het midden van Israël woonde, dat daar het volk niet verbeterd werd, maar in tegendeel zelfs van kwaad tot erger werd. Dat was dan het begin al niet veel en aan het eind ook niet. Dus. Maar in ieder geval, er werd in de loop van de tijd in ieder geval zonde tot zonde gedaan. En daar bleven we bij en de Heer zegt afgelopen klaar uit weg. Het is precies hetzelfde wat nog vandaag op Israël van toepassing is, maar wat op de schepping van toepassing is. En wat, om veel dichter bij huis te blijven, in ieder geval op de mens van toepassing is en ook op de gelovigen natuurlijk. Ik zal het nou maar niet aanhalen, maar er zijn vele schriftplaatsen die dat rechtstreeks zeggen over de gelovigen. Nou. Dus niet spreek tot ons zachte dingen, schout ons bedriegerijen, maar zeg ons alsjeblieft de waarheid. We weten tenminste waar we aan toe zijn. Dat zo zou het moeten zijn. En die waarheid die komt vanzelf langs wanneer wij ons daar niet tegen verzetten. Het is hetzelfde verhaal ook als uit Romeinen 1, waar staat dat de mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Hij verzuimt hem dus. Hè. Hij houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat kost hem energie. Daartoe gebruiken hij zijn kwaliteit, had ik bijna gezegd. Maar goed, laten we zeggen zijn vermogens dan. Daartoe gebruikt hij zijn energie. Niet om die waarheid te verstaan, maar om hem weg te doen, om hem ten onder te houden. Want hij doet zich vanzelf voor. Hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar ze zeggen, tot de zieners ziet niet. En tot de schouwers schouwt ons niet. Ik geloof niet dat daar verschil tussen bestaat, tussen zieners en schouwers. Sommigen zien dat namelijk wel, maar wij zien daar gewoon een parallelisme in. Hè? Nadrukkelijk gewoon iets twee keer gezegd wordt. Ze zeggen, ziet niet, oftewel schouwt ons niet wat recht is, spreekt tot ons zachte dingen, oftewel schouwt ons bedriegerijen. En ze zeggen dus tegen die zieners en schouwers, vers 11, wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de heilige Israëls van ons ophouden. En dat laatste is duidelijk genoeg. De heilige Israëls, dat is de naam die met name in Jesaja hier aan de Heer gegeven wordt. En Israël vraagt dus gewoon of de Heer niet zijn mond kan houden. Laat de heilige Israëls van ons ophouden. Wat bemoeit hij zich met ons? We redden onszelf wel, is de gedachte. We willen het woord van God niet horen. En zo is het nog. Ook in het christendom trouwens, precies even. Ook in onze evangelische, nou onze, maar ik weet niet hoe ik het zeggen moet, zonder meteen kritiek te krijgen. Maar ook in onze evangelische wereldje zal ik dan maar zeggen, dat is precies hetzelfde. Laten we eerst nog maar het werk gaan en wat de Bijbel zegt, dat kun je zo verschillend overdenken. Precies even. Laat de Heer van ons ophouden, we redden onszelf wel. We vinden het wel genoeg zo. En als Israël dat zei, ontkende Israël daarbij niet dat het het volk des Heren was, want het was natuurlijk toch dat volk wat God had uitverkoren. Dus dat werd uiteraard wel erkend, maar daarna hield ook alles op. Nou, dat vind je dus onder de gelovigen vandaag aan de dag. Nog steeds, precies hetzelfde. Laat de heilige Israëls van ons ophouden. Sta dan ook wijkt af van de weg, heel merkwaardig. En nog een keer, maakt u van de baan, maar dat is natuurlijk hetzelfde.